Welkom bij de nieuwste aflevering van Liever Snel naar de Hel. Sippe, we hebben al een aantal iconische mensen besproken, maar we gaan nu toch ook wel echt naar een heel iconisch persoon gaan. Als je de komende persoon in 3 kernwoorden zou mogen samenvatten, wat zou je zeggen?
Glamoureus, flamboyant. Wat zou jij zeggen als laatste?
Ik zou misschien nog charismatischer willen toevoegen. En misschien ook nog wel heel koninklijk.
Ja, koninginnelijk. Koninginnelijk.
Voilà, we gaan het over niemand minder hebben dan de frontman van Queen. En dat is Freddie Mercury. Liever snel naar de hel met Sippe en Sander. Sippe, Freddie Mercury, take it away. Wanneer is hij geboren?
Dus ja, Freddie Mercury is gewoon een naam, dus je wordt niet geboren als Freddie Mercury.
Nee.
Wordt geboren op 5 september 1946 als Farrokh Bulsara. Als onderdeel van de Farsi-stam eigenlijk, of van een Farsi-gezin.
Farsi, denk ik.
Parsi, yes. Inderdaad, Parsi. En dat zijn dan afstammelingen van mensen die uit Perzië komen en die spreken Farsi.
Op die manier. Voilà. Ah, ja, kijk. In West-India dan.
Dat zit eigenlijk rond Iran, eigenlijk, oorspronkelijk. Maar die zijn dan eigenlijk een beetje
verspreid
over heel de wereld. Maar de grootste delen zitten in Pakistan en India. Dus eigenlijk cultureel Indische roots, maar wonen in Zanzibar, omdat papa Mercury, zo zullen we maar even noemen. Hè.
Papa Bulsara.
Bulsara, ja, inderdaad. Hè. Heet Bomi.
Bomi Bulsara.
Die werkt voor eigenlijk op dat moment nog het Britse koloniale... hoe moet je dat zeggen?
Bureau.
Ja, instituut. Hè. En Zanzibar was eigenlijk een soort van onder het protectoraat van de UK. Dus ze wonen in Afrika, de horen van Afrika. Maar onze Freddy zal eigenlijk al heel snel teruggestuurd worden naar echt zo'n West-Indische boarding school.
Ja.
En dat is natuurlijk... die West-Indische boarding schools die halen natuurlijk ook heel veel pap bij de typische Britse kotscholen. Dus je kunt je wel een klein beetje voorstellen als uniform. Dat is heel duidelijke richtlijnen. Maar zal ook in die boarding schools heel snel al de piano vastpakken.
Klopt.
Beetje tokkelen op de piano.
Had eigenlijk 2 hobby's blijkbaar. En was enerzijds piano spelen en anderzijds postzegels verzamelen.
Ja, maar nog veel meer zelfs. Want hij kon ook heel goed boksen.
Ah?
Ja, hij heeft in de kotschool veel gebokst en kon ook heel goed tennissen.
Dus dat wist ik.
Alle kanten uit kunnen
ik
gaan.
Ik wist het van de postzegels, omdat blijkbaar die postzegelverzameling uiteraard goed bewaard gebleven. En die is nu ook nog altijd ergens in een of ander museum te zien.
Ja, en dat was een beetje de hobby die hij ook deelde met zijn vader.
Ja, voilà. Ik vind het gewoon grappig om te bedenken van... Stel dat hij die piano niet had ontdekt, dan zou hij misschien een wereldberoemde postzegelverzamelaar geweest zijn. Of zou hij misschien dan ooit een carrière bij de postbus of
ik ga
zo?
Ik ga je even uitdagen, hè, Sander.
Ja.
Noem mij 1 wereldberoemde postzegelverzamelaar.
Pieter Paul Post. van de boomhut van Alida.
Dat is waar.
Nee, maar effectief. Hij gaat die pianolessen volgen. Postzegels blijft een leuk zijprojectje vooral. En op zijn 12 jaar zou hij eigenlijk als een eerste band starten. Dat zijn de Hectics. En de Hectics, dat was echt een rock'n'roll band. Want onze Freddie Mercury heeft echt wel een hele grote interesse in het hele, het hele rock'n'roll gegeven. En vooral die westerse muziek. Hè. Cliff Richard, Little Richard. Ja. Daar kijkt hij enorm hard naar op. En ja, ook zijn vrienden die kijken naar hem ook als zijnde van... Ah, dat is die ene van die Engelse muziek. Zo. Dat is niet van de Indische popmuziek was niet echt zo aan hem besteed.
Nee, inderdaad. Maar die band, The Hectics, eigenlijk voor hoe jong ze waren, was dat wel al een lokaal, bekender bandje eigenlijk.
Ja,
daar speelt ook nog iemand in die later ook een bekende acteur zal worden in het gegeven. Ja, dat is Derek Branch.
Alright.
En die gaat ook nog een klein beetje een muziekcarrière hebben. Dus die Hectics, dat was niet gelijk het coverbandje van hier of daar. Dat was wel al binnen... Allee, je moet natuurlijk binnen die jonge leeftijd.
Ja, ja, als 12 jaar.
Wel al iets bekend. Ja. En zij zullen dan ook al zeggen, ja, Freddie Mercury was zo gericht naar het Westen.
Ja, ja, klopt, klopt, klopt.
Die luisterde heel graag naar Westerse muziek. En dat gaat eigenlijk ook in zijn latere leven verder zijn. Als bands gelijk The Who, ja, en Zeppelin en zo aan het opkomen zijn, gaat hem daar gigantische fans
meteen,
van worden.
Meteen, ja, ja, meteen. En ook belangrijk ook wel, want dat is ook de periode dat hij zich niet meer Farrokh gaat beginnen noemen, maar Freddie begint te noemen. Dus hij vraagt ook aan zijn vrienden om hem aan te spreken met Freddie, omdat dat toch wel wat meer aanleunde bij die Amerikaanse, westerse popmuziek. En een Farrokh... Ja, dat hoorde ze niet meteen, hè, binnen die muziek. Nu, oké, hij is natuurlijk ook nog maar 12 jaar. Hij staat nog wel onder de voogdij, zal ik zeggen, van zijn eigen ouders. Zijn eigen ouders die wonen nog altijd in Zanzibar. Dus op een gegeven moment dan moet Freddie toch wel een grote break-up doen met zijn band en gaat hij terug vanuit West-Indië naar Zanzibar. Nu, lang gaat hij daar niet blijven, want in 1964 heb je zoiets als de Zanzibar-revolutie, waarbij dat de bevolking zich eigenlijk zo helemaal keert tegen de sultan van Zanzibar en tegen de Arabische overheid en iedereen met zo'n Arabische en Indische roots. Waardoor dat het gezin Bulsara, die moeten eigenlijk gaan vluchten naar Engeland. En daardoor belanden ze in East Middlesex eerst en later gaan ze ook effectief in Londen doen. Maar dat is een godsgeschenk ergens voor.
Ja, inderdaad. Freddie, ik denk dat het voor Freddie wel een droom was. Je moet weten, hij is wel altijd al Brits burger geweest.
Ja, 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 voilà. Ja, dat is door dat protectoraat eigenlijk dat je dat sowieso wel
voilà,
had.
Dus Engels was ook zijn eerste taal, wat wel belangrijk is. En dan gaat hij eigenlijk in de Erling Art College eigenlijk studeren. Is daar een brave student, maar leert daar eigenlijk ook de skill van design en tekenen en
grafisch ontwerpen eigenlijk,
maken en zo. En dat gaat hem later nog goed van pas komen, maar dat gaan we nog niet zeggen.
Nee, gaan we al wat beginnen teasen?
Ja, we gaan een beetje... Maar we gaan niet zeggen kok teasen, want dan...
Dus dat komt er ook nog aan. Er komt ook nog kok aan.
Voilà, er komt nog er is wat kok aan. Ja, maar ja, je studeert af in 1969, dus ik denk dat je dan de zomer van je leven hebt. Er wordt dan eigenlijk ook in zijn studies in die Erling Art College bevriend met Roger Taylor, die we ook zelfs nog verder gaan bespreken. Mm-hmm. Hij gaat daar een beetje tweedehands kledij verkopen, die hij zoals zelf ook zo wat aanpast en
ja,
zo.
Ja, als studentenjob kan voilà, eigenlijk zo wat.
Voilà, inderdaad. Oké, maar hij... Nee, dat is niet waar.
Dat is na zijn studies, effectief.
Ja, dat is na zijn studies.
En hij gaat dat combineren. Hij gaat niet alleen... hij gaat natuurlijk niet alleen in de tweedehandszaak kleding verkopen, maar hij gaat ook als bagageafhandelaar gaan werken in Heathrow Airport.
Ja, inderdaad. Voilà. Maar muziek blijft zijn grote passie, dus hij zal ook een band vervoegen die het Wreckage, en die gaan eigenlijk blues spelen. Dus, Freddie Mercury, zijn scala van interesse is ook breed. Hij gaat van de classic... klassieke piano ook, naar rock en roll, naar ook de zware blues. En hij gaat dan eigenlijk ook... dus die band, die Wrecked, die zit in Liverpool, en de thuisbasis van The Beatles. Gaat daar eigenlijk in Wrecked spelen. Lukt niet echt geweldig, niet echt veel succes. Daarna gaat hem eigenlijk Sour Milk Sea vervoegen. Dat is een bandje wat wel al meer succes heeft, maar van heel korte duur is. Maar Sour Milk Sea gaat voorprogramma spelen voor Taste. En Deep Purple. En Taste kennen we natuurlijk van Rory Gallagher. En Sour Milk Sea, die heette eerst Tomato City. En dat was dan eigenlijk een referentie naar een liedje van George Harrison.
Ah ja, ook van de Beatles.
Voilà, inderdaad. Maar ook daar, die kwamen niet van de grond. Veel interne ruzie, struggles. En toen had Freddie zoiets van...
Ondertussen is er natuurlijk ook nog iets anders aan het gebeuren op de achtergrond. Twee zaken die dat ik eigenlijk hier wel wil vermelden. Eerst en vooral, hij leert zijn eerste lief kennen. Allee, of zijn eerste, laten we zeggen, serieuzere, langdurige relatie. En dat is Mary Austin. Dus dat is, misschien al een klein beetje spoiler, het is een meisje. En dat zouden we niet meteen denken bij Freddie Mercury. Maar dus zijn eerste lief in 1969 is Mary Austin. Die wonen samen in West Kensington, Londen. En dat gaat ook echt wel heel lang zijn vrouw. Ik denk dat ze nooit echt getrouwd zijn. Maar ze zijn wel...
Jawel, ik denk het wel.
Ja, zijn ze getrouwd?
Ik geloof het wel.
Oké, moet je eens even ondertussen proberen nagaan. Ik was niet 100% zeker of dat ze
getrouwd zijn. Praat jij maar door, ik zal het wel even opzoeken.
Kijk, goed. Want er was ondertussen ook nog iets anders aan het gebeuren. Rond diezelfde periode dat onze Freddy dan zijn lief heeft, dat met Sour Milk Sea denkt van, deze wordt het toch niet helemaal. Is er een ander bandje, ook zo wat in dezelfde scene als Sour Milk Sea aan het optreden. En dat is een bandje genaamd Smile. Nu, je denkt van, Smile zegt mij niet meteen iets. Maar Smile is een bandje dat gestart is door ene Brian May. En Brian May was zo een... Ja, dat was eigenlijk zo een... Ja, hoe moet je dat zeggen? Dat was eigenlijk een hele goede student. Die kent eigenlijk enorm veel van astrofysica en zotten theoreticus. Maar die vond het ook af en toe wel eens keer plezant om op een gitaar te spelen. En die zegt van, ik wil eigenlijk wel eens mijn eigen materiaal maken. Dus je zoekt daar de juiste mensen voor, vindt een Tim Steffel die dat hij aan de zang zet, een Chris Smith die dat hij aan de basgitaar zit, en een ginger-achtige drummer, en dat wordt dan Roger Taylor die daar aan de drum staat.
Ja, wat nu, misschien nog wel belangrijk is, ik heb het even opgezocht, ze waren verloofd, maar niet getrouwd.
Ah, oké. Goed om te weten. Voilà, even een tussendoortje daarbij.
Even een tussendoortje. Voilà. Hè?
Terug naar Smile.
Smile.
Ja, voilà. Dus Smile, je hebt daar dan op een gegeven moment dan merk je dat er toch wat spanningen ontstaan over waar dat die band naartoe wilt gaan. En ja, daarbij komt het er uiteindelijk op neer dat onze Tim Steffel, die de zanger was, die stopt ermee. En zo komt ene Freddie Mercury, die ene vriend van Roger Taylor, wel wat in de picture.
Ja.
Brian May op dat moment, die is daar op het begin niet zo voor te vinden. Want Freddie Mercury, hoewel dat hij wel wat zangervaring heeft en al wel op een podium heeft gestaan, is dat een ontzettend verlegen gast. Zet hij op een podium en dat is een showbeest, zet hij naast het podium en dat is blijkbaar iemand die daar...
Postzegels verzameld.
Ja, eigenlijk zegt dat ook al wel voldoende. Maar ook, hij had zowel wat issues ook zo. Bijvoorbeeld had hem ook wel zo wat een issue. Hij had een hele grote mond. Daarover zo meteen.
Letterlijk. Hè?
Letterlijk, hè? Maar hij schaamde zich daar op het begin blijkbaar ook wel wat voor. Dat hij zo... Ja, alleen werd er wel zo wat voor uitgekeken, omdat hij zo van die hele grote tanden eigenlijk ook zo wel wat precies had en zo. Dus alleen daar werd hem wel zo eens een keer op nagekeken. Dus op dat vlak heeft hij wel een bepaalde... is hij wat terughoudender in het persoonlijk contact.
Ja, inderdaad.
Maar goed, die Smile die zit daar opeens zonder een zanger. En ze horen Freddie Mercury op een gegeven moment zingen en ze denken van... Die moeten we toch eens een kansje geven.
Ja, inderdaad. Sowieso. En dat is eigenlijk fijn ook, want de andere zanger bot het eigenlijk ook af. Hè? Gaat dan ook daarna een succesvolle carrière beginnen met een zanger van de Bee Gees. Dus die beginnen ook wel een bekende band. Dus eigenlijk, het is een beetje win-win.
Ja, win-win. Maar wie zou het meest gewonnen hebben?
Ja, kijk, tot 92 zou ik zeggen Freddie Mercury.
Dat is waar.
Dat gezegd zijnde, dus Smile krijgt een nieuwe frontzanger, wordt Freddie Mercury. Maar Freddie Mercury zet dan meteen zijn stempel uit. Ik zeg eigenlijk, Smile. Nee. Ik zou graag willen dat we Queen heten.
Ja, hij zegt, hij wil iets heel koninklijk en iets internationaal.
Voilà,
en Smile is zo te...
Voilà, en hij ziet het dus eigenlijk al meteen groot, maar wat zal hem ook meteen doen? Hij zal ook de daad bij het woord zetten en meteen een logo maken voor Queen. Omdat hij natuurlijk van die kunstschooldesign had gestudeerd.
Godverdikke. En effectief, dat is het logo dat nog altijd wel...
Voilà, en wat zit daar eigenlijk in? Dus je hebt eigenlijk twee leeuwen, dat zijn eigenlijk de sterrenbeelden van... Deacon en Taylor, dus dat is de bassist en de drummer.
Mm-hmm.
Dan heb je James May, dat is een krab. Of kreeft.
Kreeft, zal ik zeggen.
Ja, kreeft. Ja, in het Engels is het krab.
Ah, is dat echt?
Ja.
Ah, oké. Okay.
En dan heb je, hij is, wat eigenlijk heel ironisch is, hij is Virgo, dus maart. Ah, ja. Dus dat zijn eigenlijk twee elfjes. Hè.
Ja.
Voilà. En toen moesten we eigenlijk al denken, goh, misschien is hij toch wel voor de
Nee, maar effectief, want hij pakt het ook ineens koninklijk aan. Hè? Want het zijn ook de twee leeuwen die dan eigenlijk dat wapenschild vasthouden.
Ja.
En in dat wapenschild staan dan die krab en voilà, de kreeft. En,
en het lijkt ook een beetje op de Royal Coat of Arms.
Ja, voilà. Dus dat is helemaal zijn... heeft eigenlijk vanaf het begin een heel duidelijke visie over wat dat Queen moet worden. En hij heeft al meteen wel een idee van Queen gaat een grootse band worden. Nu ja, natuurlijk, ze doen zo'n eerste optredentje, doen ze zowat voor een geldinzamelingsactie, stelt op zich niet zo heel veel voor, maar dan willen ze zowat opnames maken. Ondertussen ook wel, moet ik er even bij zeggen, dat John Deacon het gezelschap ook wel vervoegt. Hè, dus op dit moment heb je echt wel Queen. Dat daar in de volledige bezetting eigenlijk is zoals ze gaan zijn. Dan gaan ze een aantal demo'tjes opnemen. Gaat een belangrijk nummer ook wel opkomen, zoals het nummer My Fairy King. Waarom is dat een belangrijk nummer? Niet zozeer voor Queen zelf, maar wel voor Freddie Mercury. Want zonder My Fairy King zouden we vandaag niet spreken over Freddie Mercury. Want in het nummer heeft hij een lyric geschreven waarin hij zegt aan Mother Mercury, look what they've done to me. En hij vindt zijn eigen lyric zodanig goed dat hij zegt van ik ga nu afstappen van mijn achternaam Bulsara en ik laat mij vanaf nu aanspreken als zijnde Freddie Mercury. Dus voilà, dat terzijde. Beginnen daar wat demo's te maken en een belangrijkere voor de band Queen zal Keep Yourself Alive zijn. Dat is een nummer dat meteen de aandacht trekt van een aantal producers die dat zeggen van oké, goed, wij willen daar wel iets rond doen.
Ja.
En dan beginnen ze naar platenmaatschappijen te zoeken. Ze wekken eigenlijk al snel de interesse van Charisma Records. Dat is niet zomaar de eerste de beste, want ook Genesis was verbonden aan Charisma Records. Maar, en daarbij zie je weer de grootheid van Queen... Charisma Records zegt van, oké, goed, jongens, jullie hebben nog niks bereikt. Jullie hebben nog niks bewezen. Maar we willen jullie een budget geven van £25.000 om een album te maken. En Freddie Mercury die zegt, nee, dank u. Waarom? Omdat hij weet, Genesis zit daar ook bij dat label. En hij zegt van, ja, Genesis gaat alle prioriteit krijgen. Die hebben eigenlijk geen... Die gaan niet voldoende aandacht aan een band zoals de onze willen geven. Waardoor dat ze heel lang zonder platenlabel zitten. En ja, ze willen wel die opnames maken. Dus maken ze uiteindelijk een deal met hun studio. En met de studio waar dat ze dan de opnames maken. Dat is Trident dan. En daar gaan ze dan uiteindelijk dan, ja, hun hele album wat mee beginnen maken. Nu, dat gaat dan later voor de nodige problemen zorgen. Want
Trident... Zo goed dat ze het ook weer niet onderhandeld.
Ja,
voilà.
Ze hadden geen goede onderhandeling gemaakt. Maar bon, later daarover meer. Maar wel goed dat ze die opnames kunnen maken, want ze trekken eigenlijk daardoor ook wel de aandacht van een grote records, EMI en zo komt er dan zo wat bij. Ze releasen hun eerste album, dat is dan Queen One, Queen gewoon. En dan krijgt meteen ongelooflijk goede kritieken. Ze gaan meteen eigenlijk ook wel wat... Ook zelfs in Australië al een beetje wat komt er interesse... Nu niet dat ze daar al heel veel interesse krijgen, maar ze mogen daar al eens een keer spelen. En blijkbaar zouden ze dan een optreden hebben gedaan. Ze worden wat uitgejuweld omdat ze blijkbaar wat te laat zijn en omdat ze niet Australisch zijn. En dan zou Freddie Mercury de iconische woorden hebben gesproken. We will come back. En als ze terugkomen, dan gaat Queen een van de grootste bands ter wereld zijn.
Ja, inderdaad.
Zo profetisch was hij al.
Voilà. En ze beginnen dan eigenlijk ook al heel hard. Het is een heel... Moet je dat zeggen? Het is een heel bewuste band ook. Hè?
Ja,
dus ze kijken ook heel hard naar oké, wat moet de sound van Queen zijn en hoe moeten wij voorkomen. En een van die belangrijke momenten daarin is eigenlijk in 1972 een concert van David Bowie met de Spiders from Mars. Dat zij zien en denken van, oh my god, we zijn gewoon vier knolletjes op het podium. En David Bowie die zit hier met een mime show en wat is dat allemaal?
Het is een show echt.
Voilà, en met costume change en weet ik veel wat. En toen dacht hij van, we moeten toch wel een klein beetje meer... flamboyant zijn.
Voilà. Een mooi
kernwoord 1 is gevallen. dus ze gaan ook al veel meer proberen ook te experimenteren met hun eigen Queen sound zelf. En ook, zeker Freddie Mercury gaat zijn stage-persona ook veel verder ontwikkelen in iets in dat flamboyante, charismatische, waar we hem zo goed van kennen eigenlijk. Ja, ja, voilà. Dus je moet denken, dat is echt een band die bezig is met, oké, we zijn Queen en wij hebben een Queen. Voilà, wij hebben een Queen sound.
Ja, ja, ja. En allee, oké, wat is die Queen sound? Ze gaan heel snel al beginnen experimenteren met heel veel lage muziek. Allee, ik denk wat dat bij Queen centraal staat, is die virtuositeit. Ja. Dus daar wordt enorm veel geëxperimenteerd met verschillende genres die dat door elkaar vloeien. Dat is al meteen heel complex. Dus ik denk, bij Queen 2 hebben we dan Seven Seas of Rye. Dat ook wel wat typeert al. Allee, ik denk Seven Seas of Rye is misschien het eerste nummer dat je kunt zeggen van, deze is echt wel de definitie van wat dat Queen aan het worden is of wat dat Queen eigenlijk is. Plus, je hebt dan die heel veel instrumentaal is dat helemaal zot. Maar dan heb je ook nog eens een keer dat stembereik van Freddie Mercury. Dat mondje. Van Freddie Mercury, waar dat hem zo'n complexen over had, blijkt toch wel een zeer groot voordeel te hebben. Hè? Want hij kan moeiteloos 4 octaven vocaal bereiken en switchen van het ene genre naar het andere genre. En zou komen omdat hij... Ja, ik had ergens iets gelezen, maar ik weet nu niet of dat een urban legend is of niet. Maar dat hem 2 extra tanden of zoiets had.
Ah, ik dacht net omdat zijn mond, zijn kaken breder waren.
Ah, ja, ja.
Waardoor dat hij eigenlijk veel meer
volume
kon krijgen. Ja, ja, ja. En blijkbaar, want ze hebben dan, dat wordt dan geanalyseerd en zo. Koos hij de woorden ook heel goed uit, zodat dat paste bij dat stembereik.
Ja, ja, dat hem daar in kan uithalen.
Voilà, de inderdaad. O's en dus, de A's en die kon, waar ze hem voor prezen, blijkbaar was ook het feit dat hij ritmisch rekening houden met al die elementen eigenlijk een heel, heel breed scala kon halen, maar ook rekening houden met eigenlijk een bepaald heel strak ritme.
Oh ja, oké, okay, cool.
Maar dat zorgde er ook voor dat ze allemaal perfectionisten waren. Eigenlijk.
Ja, ja, zeker.
Brian May is echt een dikke fucking nerd. Hè?
Ja, maar ja, dat is dan als een fysicus nerd.
Voilà, inderdaad. Dus blijkbaar zouden de producers, of degenen die dan eigenlijk moesten mixen, die veel ervaring hadden met albums opnemen en Queen nog geen album had opgenomen, noemden het Kitchen Sink Overproduction. Mm. Omdat niemand het eens was met elkaar en iedereen wou iets anders. Maar daar komt dan toch een album uit en om een of andere reden zet dat eigenlijk,
ook nog.
Voilà, ja, voilà. Zet dat eigenlijk de toon voor 14 of 13 andere albums die gaan komen.
Ja, ja, voilà.
Maar blijkbaar met het eerste album hadden ze iets van, allee, is goed, we zullen het posten, want ik zend hier beu. Maar krijgt dan eigenlijk toch goede reviews. Above average.
Ja, 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 voilà. Dus de weg naar Amerika begint zich dan ook wel wat te openen, wat toch nog altijd wel een heel belangrijk publiek is, als je wilt doorbreken als zijnde een wereldband. Ik denk dat we in 1974 kunnen we beginnen zeggen dat ze wel wat die status wel wat beginnen krijgen.
Ja, dan hebben ze ook al een tweede album ook uitgebracht.
Ja, voilà, dus dan hebben ze hebben 2 albums dan uitgebracht. En dan beginnen ze in 1974, denk ik, aan hun derde album, Sheer Heart Attack.
Ja.
En dat zou eigenlijk een beetje wat de opening zijn geweest naar het meer Amerikaanse publiek. Zij het niet. Dat is een zot optreden ook al wel. Hè. Dus ze zijn ook al helemaal bezig met... Allee, of die tour die dat eraan gekoppeld is eigenlijk al een heel... Allee, dat is een hele lichtshow eigenlijk. Hè. Dat is wat je allemaal zo zegt, dat ze bezig zijn met dat volledige concept. Nu, de wegen naar Amerika liggen volledig open. Zij het niet dat daar een nummer op staat als Killer Queen. Dat gaat over een high-class prostitute.
Mm.
En dat vindt zullen we zeggen, het preutse Amerika is daar toch wel gevoelig voor.
Voilà. Hè. Dus wat we ook zeker moeten beginnen te kaderen, we beginnen hier zo verder in de jaren 74 te gaan, meer en meer begint ook het idee van de glam rock te leven. Hè.
Er is een nieuw kernwoord gevallen.
Huppakee.
Glamorous.
Het is nog niet van de grond aan het komen, maar ik denk dat we wel kunnen zeggen dat Queen echt mee daar de basis voor heeft gelegd. Hè. Het hele...
Van glamrock wilde zeggen.
Ja, glamrock niet per se in die... hoe moet je dat zeggen? als genre op zich, maar wel eigenlijk het idee van het androgene in terug naar boven halen, heel fel focussen op het flamboyant. Iets wat David Bowie ook aan het doen is natuurlijk. Hè.
Ja, maar dat ze dan zeker ook wel naar keken op dat moment.
Voilà, hè. inderdaad.
Ja. Nu, ik denk op dat moment... Natuurlijk, als je een nummer ook maakt zoals Killer Queen en dat je zo een klein beetje ja, afzet met dat glamoureuze, met die glitter glamour en zo. Je trekt ook wel de aandacht. Dus je kunt je voorstellen dat er misschien vanuit het... ik zal zeggen, de meer klassieke huishoudens, dat er weer wordt gekeken van vader die dat daar zegt van ola, wat is dat hier allemaal? Maar dat dan de jeugd dan natuurlijk zegt van ja, dat willen wij zien, hè. Dus op dat moment zijn ze wel echt wel meer en meer aan het doorbreken, echt wel als een wereldband. Maar, en dat is wel het opvallende, hoewel dat ze overal ter wereld wat beginnen spelen, leven ze zelf nog echt in armoedige omstandigheden. In die mate zelfs dat John Deacon, de bassist, dat hij zelfs geen lening krijgt voor zijn huis. Voor een huis dat hij wil kopen.
Ja.
En dat komt eigenlijk nog altijd door die deal die dat ze oorspronkelijk bij hun eerste demo's, bij hun eerste album, hadden gesloten met Trident. Dat eigenlijk een beetje als een soort van management dan ook wel wat fungeerde en alle inkomsten eigenlijk op zich nam. Dus die keerde niks uit aan Queen. Dus bon, daar komt op dat moment een hele rechtszaak rond, geleid door dan Jim Beach. Ja, veel later ook nog wel het management op zich zal nemen. Komt dan een nieuw management. En hier krijgen we dan ook wel een Led Zeppelin-connectie.
Oh.
Jawel, want ze kijken even naar het management van Led Zeppelin. En dan kijken ze wel weer terug weg. Dus het Led Zeppelin-connectie is van korte duur. Het
heeft letterlijk vijf seconden geduurd.
Voilà, maar ze komen uiteindelijk dan bij John Reed terecht. Dat is dan de manager van Elton John. En dan liggen de wegen helemaal open en je denkt dan van oké, nu gaan ze een album maken wat dat echt een commercieel succes moet zijn. En dan pakken ze daar het grootste risico ooit. Want in 1975 komt daar A Night at the Opera.
Da-da-da-da.
Night at the Opera is een verwijzing naar een film van Marx Brothers. Nu, zwart, veel meer heeft het er niet mee te maken buiten dat ze fan waren van die films en dachten van, het klinkt ook wel goed als een album. Ze krijgen ook heel veel credits. Hè. Dus ze zijn op dat moment al wel wat een gevestigde band. Dus ze zeggen van, oké, ja, jullie mogen dat maken. Ze krijgen een budget van £40.000, wat op dat moment een van de duurste albums zal zijn dat op dat moment ooit gemaakt is. Maken ook gebruik daarvan van drie verschillende studio's. En ze gaan daarbij echt all the way gaan. Hè. Als het gaat over experimenteren met verschillende muziekstijlen, dat ze daar... ze schrijven dan ook bijvoorbeeld een openingsnummer ook, waarin dat ze nog eens een keer goed natrappen naar die hele deals die dat ze met Trident hadden gedaan. Dat is het nummer Dead on Two Legs.
Ja.
Maar het nummer waarbij dat ze dan toch wel... dat toch nog altijd een iconisch nummer is. Vandaag de dag wordt het nog altijd op menig trouwfeest gezongen, sowieso. Is het nummer Bohemian Rhapsody.
Bohemian Rhapsody, daar kun je een podcast op zich over doen. Eigenlijk.
Ik denk het inderdaad ook. Er zijn heel goede verhalen rond te vertellen.
Ja, inderdaad. We gaan het hier wat kort over. We zijn al veel aan het babbelen eigenlijk, toch?
Ja, ja, maar ik wil het toch een paar dingen wel... We kunnen een paar dingen wel meegeven.
Ik denk sowieso Bohemian Rhapsody is ook een klein beetje de poging al van Freddie Mercury om toch meer het hele opera gedeelte, of ja, het meer...
Die klassieke opvoeding er toch terug
in te krijgen. Want dat was eigenlijk, hij zag zich ook wel echt als iemand die operazanger was. Hè?
Ja.
Het beschrijft eigenlijk echt een volledig verhaal op zich.
Ja, in de operawereld zullen ze waarschijnlijk hebben gedacht, dat is een wannabe.
Dat is inderdaad. Voilà, en in de popwereld dachten ze, maar dat is wel heel lang, hè, dat liedje. Maar dus dat was eigenlijk de grote... het grote probleem van, oké, Bohemian Rhapsody, ze wouden dat liedje in zijn volledigheid. Nu, weet je hoe dat vroeger gebeurde? Ik weet niet, je hebt Fleetwood Mac met Peter Green.
Yeah.
Die hebben bijvoorbeeld een liedje gelijk Oh Well. Ja?
Mm-hmm.
En dat liedje, dat is twee liedjes in één. Dus dat is eigenlijk een totaal 6 minuten, waar dat eigenlijk de eerste 3,5 minuten het popliedje is, en dan elke tweede stuk, de andere 3 minuten, is eigenlijk het klassieke gedeelte.
Ah, ja, ja, oké.
En dus als je dat op de radio hoort, wordt dat recht op het midden afgekapt. En dan heb je twee aparte liedjes.
Ja.
En Queen had zoiets van, nee.
Dat gaat er niet.
Allemaal erin. Want je had ook een verkorte versie van Bohemian Rhapsody.
Ja, ja. Hadden ze moeten maken inderdaad van plaatslabel. Het was effectief zo dat EMI die weigerde om Bohemian Rhapsody op single uit te brengen. Omdat ze zeiden van, het is veel te lang. Gaat de radio nooit willen doen. Dus wat zegt Freddie Mercury? Die had een goede vriend bij de radio. Dat was Kenny Everett. En hij zegt van, Kenny, kom. Wilde jij dat nummerkje eens een keer spelen? Gewoon zo wat in de show, zo wat droppen. En Kenny zegt van, oh, dat is goed, Freddy, ik zal dat wel even doen. Waarop, dat is een zot succes. Dat nummer dat wordt gedraaid en blijkbaar, volgens de legende zullen we dan zeggen, wordt het radiostation platgebeld. Die zeggen van, amai, wat een zot nummer, omdat dat van teen naar tanden gaat en al die dingen. In het weekend dat die Kenny Everett dat kreeg, zou hij het nummer in totaal 14 keer hebben gespeeld, wat eigenlijk echt ongelooflijk is op dat moment zeker. En ja, EMI die ziet dat gebeuren en omdat er zo'n grote vraag is vanuit het publiek, dwingt Freddie op die manier EMI om het toch effectief uit te brengen in de volledige lange versie van zoals hij dat hij het eigenlijk altijd heeft gewild.
Ja.
Voilà, ja.
Bereikt. En dan krijg je Bohemian Rhapsody. Ik denk dat dat misschien nog een liedje is dat doorheen de generaties nog altijd stand blijft houden.
Ja, zeker. Zeker.
Jong en oud.
Ik denk ook dat komt omdat het juist zo... Ik vind dat echt een tijdloos nummer.
Ja.
Als je zo kijkt, omwille van denk ik ook die klassieke invloeden dat erin zitten. Want er zit dan die rock in, maar er zit dat bombastische en zo. Dat is iets dat gewoon wel...
Maar zelfs iets musical-achtig ook, hè? Eigenlijk, vind ik.
Ja, zeker. Allee, ja, maar ja, uiteindelijk is een opera, of is een musical eigenlijk een gereduceerde versie van een opera, denk ik dan ook.
We krijgen nog wel mensen tegen ons.
maar ja, allee, op dat vlak is dat wel een nummer dat zoveel in zich heeft, waardoor dat mensen ook altijd iets hebben van mij dat zo iconisch. En ook, ik denk... Het geniale zit hem ook in dat Queen zich daar ook niet al te serieus in neemt. Ze gebruiken ook allemaal van die nonsenswoorden op een gegeven moment. Hè? Zo ja. Galileo, Figaro. Gewoon omdat het goed klinkt. Zonder dat ze daar per se iets mee bedoelen. Dus ze waren zich er ook wel van bewust dat er wat nonsenswoorden in zaten. Puur omdat ze dat... Ja, waardoor dat ze zichzelf ook niet te serieus nemen. En ik denk dat het succesrecept, denk ik ook
ja,
wel.
Ja, inderdaad.
Er zit een... virtuositeit in, dus laten zien van wij zijn zotte muzikanten en dit is echt iets geniaal. En tegelijkertijd zit daar ook een bepaalde vorm van humor ook wel echt in, waardoor dat je dat publiek eigenlijk wel helemaal mee is.
Ja, inderdaad. En vanaf dat moment gaat Queen niet alleen een internationale band worden, maar gaat dat eigenlijk een stadiumband worden.
Ja, voilà.
Ze gaan dan eigenlijk nog verder gecatapulteerd worden als de soort van, ja... De band om te zien eigenlijk in populaire muziek. En ze gaan stadions vullen, hè, zo simpel
ja.
is het.
Voilà.
En natuurlijk, ja, dan komen natuurlijk ook de volgende albums. Dat zijn dan natuurlijk ook weer niet de minste. Hè. Je hebt The Day at the Races, daar komt Somebody to Love in. Zo weet je ook weer een dikke hit die we vandaag de dag weer kennen.
Mm-hmm.
We zitten wel al in 76. Hè. Mm-hmm, dus de tijd gaat door. Internationaal, over heel de wereld, gaat weer allemaal top. Ze doen optredens voor meer dan 150.000 mensen. Dus dat zijn, ja, groter kun je niet gaan, eigenlijk.
Ja, voilà. Allee, op een gegeven moment, nu ben ik al even naar op, een beetje aan het doorspoelen, maar dus in 1980 spelen ze dan in Zuid-Amerika. En er wordt dan gezegd van, ja, Queen die deed daar wat dat de Beatles ooit in Noord-Amerika hadden gedaan.
Ja.
En namelijk voor... zo'n dergelijk groot publiek te spelen en daar echt een iconische performance eigenlijk op te zetten. Er kwamen zodanig veel mensen eigenlijk op af dat was eigenlijk amper gezien. Een van de nummers die ontzettend populair was in Zuid-Amerika, dat was Love of My Life.
Ja.
En Love of My Life, dat is een nummer dat is opgedragen aan Mary Austin. En dan kan ik weer even terug naar 1976 gaan. Want wat is er eigenlijk aan het gebeuren? Ook Queen is supergroot aan het worden, volledig door aan het breken. Maar ja, tegelijkertijd begint onze Freddie Mercury in zijn persoonlijk leven door te hebben van... ik zie mijn Mary wel supergraag. Dat is the love of my life. Maar seksueel voel ik mij toch wat aangetrokken door het andere geslacht. En hij gaat daar nooit publiekelijk voor uitkomen, maar hij gaat wel op een gegeven moment gaat hij het gedaan maken met Mary Austin. En Mary Austin zal wel gezegd hebben van ja, tegenover mij is hij wel openlijk uitgekomen dat hij eigenlijk voor de mannen was. En ik denk dat ze het zelf ook al wel iets langer door had, ondertussen ook wel.
Die vroeg zo, als ze tijdens de avonden, dan moest hij zo'n snor opplakken.
Ja. Mary met een snor. Maar dus, de relatie, ik zal zeggen, de heteroseksuele relatie van Freddie Mercury, die is in 1976 gaan stopt dat. Hè, en gaat hij zich vooral focussen op het andere spectrum.
Voilà, en in de jaren 70 staan ook wel echt bekend, zoals we nu al in deze podcast ook hebben ondervonden, als de meest harde feestjaren. Hè.
Ja.
Zeker in de jaren 80 gaat onze Freddie nog een niveautje hoger. Er zijn geruchten dat hij in de jaren 80 ooit met prinses Diana gefeest zou hebben.
Ja, juist. Ik heb die geruchten ook gehoord. Ja. maar er zijn er effectief wel van die verhalen rond dat hij op een gegeven moment ergens op een feestje zou zijn opgedoken. En dat, ja.
Ja, maar hij was dus echt een feestbeest. En zeker in de jaren 80 gingen echt... Hij organiseerde ook heel vaak feestjes en daar werd er niet gekeken naar een euro. Hè.
Nee, voilà. En dan Lida, vooral verkleedfeestjes deed hij ook heel graag, blijkbaar. Ja. En er zou zo één iconisch feest zijn dat hij ook zo echt als een king, dan eigenlijk zo, king/queen, dan zo is uitgedost en er dan zo rondloopt. En dan, fantastisch. Nu, hij ziet daar ook wel wat opportuniteiten op die feestjes. Hij zou zich ook wel wat laten gaan door al het mannelijk schoon dat daar zou rondlopen. En we komen dan natuurlijk in de jaren 80. De jaren 80 staan ook nog voor iets anders bekend, want dan is er daar een virusje dat daar opeens opduikt.
Ik vind het heel grappig dat jij deze podcast heel veel verkleinwoorden gebruikt. Ah, je hebt echt al heel veel... Een probleempje, ja. Een virusje.
Ik was er mij nog niet van bewust. Maar dus, groot mannelijk virus dat daar rond zweeft. En mannelijk mocht je misschien zelfs heel letterlijk nemen. Want het is een virus dat al snel... waarvan
dat
mensen
ik denk dat we wel van... even een klein beetje context moeten scheppen. Hè.
Ja.
AIDS is niet alleen een ziekte die homoseksuele mannen treft. Hè.
Nee.
Het is iets wat waarschijnlijk gekomen is vanuit Congo. Hè? Overgekomen van aap op mens en dan naar overal in de Verenigde Staten. Er is een hele interessante podcast ook over, by the way, over eigenlijk de eerste superverspreider van AIDS.
Ah, ja.
Omdat die persoon dat waarschijnlijk bewust heeft gedaan.
Oeh.
Ja, dus, maar dat is een heel ander ding.
Okay, is helemaal anders. Ja, maar ik wil zeggen, rond de jaren 80 duikt dat virus op.
Voilà.
En de visie vooral op dat moment is van, je ziet dat vooral mannen daarin worden getroffen. En al heel snel wordt er gezegd van, dat is het homovirus, tussen inderdaad. Aanhalingstekens. Hè. Ondertussen weten we ook allemaal wel beter wat dat is en wat dat niet is. Maar op dat moment is dat wel iets dat heel veel homoseksuele mannen gaat treffen en waar dat echt wel slachtoffers rondvallen. Omdat natuurlijk, mensen zijn zich er niet van bewust, het virus verspreidt zich. En rond 1982 zouden er eigenlijk al eerste indicaties zijn. Dus Freddie Mercury is er zich ook van bewust. Laat zich eens een keer testen. En er zou al een eerste positieve HIV-test zijn geweest in 1982.
Ja.
Maar op dat moment is er ook nog heel weinig bekend. Er zijn veel zorgen natuurlijk wel rond het virus. Maar Freddie is op dat moment niet ziek. Dus...
Maar voilà, en het is ook niet heel duidelijk, en dat moet ik ook wel zeggen, het is niet heel duidelijk of hij dat in 1982 al zelf weet.
Ja, voilà. Ja.
Wat er wel heel zeker is, dat in 1987 gaat hij, of wordt er gecommuniceerd, dat hij een positieve AIDS-test heeft.
Ja, voilà. Maar dat is dan veel later.
Veel later, hè? Want dat van 1982, daar zit eigenlijk heel veel troebelheid rond. Hè?
Er is heel veel troebelheid inderdaad rond. Ook gewoon over het algemeen, denk ik. Als we kijken naar het leven van Freddie Mercury en van Queen, want we zitten dan in 1982, moeten we dan zeggen, hij gaat zich... Op dat moment begint Queen ook wel wat in wat moeilijker vaarwater te komen. En ze brengen dan nog wel een album uit. Ik ben nu even aan het kijken welk album dat dan nu weer was. The Works.
Ah ja, The Works. Ja, dat is vooral weer de controverse met... I Want to Break Free. Ja, ja, waar ja, ze vanaf, eigenlijk vanaf, alle bandleden ja. zich verkleden als vrouwen. En dan ja. had MTV zoiets van, nee, we zijn conservatieve Amerikanen. Ja, we gaan ja, dit vanaf, niet vanaf. Uitzenden. Dus het album doet het eigenlijk echt niet goed in de Verenigde Staten.
Nee, vanaf, het doet het niet goed. En dat helpt er dan ook niet aan dat er twee van de vier bandleden, Roger Taylor en Brian May, zijn ook niet zelf niet heel, waren ook zelf niet overtuigd van die sound. Dus ze waren er dan zelf al niet helemaal voor. Ja, okay.
En dat is raar eigenlijk, ja, want als je nu terugkijkt, wat staat er ook nog op? Radio Gaga.
Ja, ja.
I'm Hammer to Fall. Dus dat, is, allee, dat zijn allemaal wel hele grote Queen-nummers.
Ja, ook, wel, maar ik denk dat je nog altijd moet denken dat een Brian May, die is een oorspronkelijke idee van Smile, van zijn, je moet bedenken, Queen is ook wel zijn project dat hij ooit is gestart. En hij had een hele harde hard rock idee daar wel achter. Allee, hij stond voor heel veel over en experimenteren was helemaal zijn ding. Maar zijn basisidee was wel die hard rock. En bij The Works wijken ze daar meer van af. Dus wordt het meer funky, wordt het meer soul. Waardoor dat Brian May en Roger Taylor iets hebben van wij vinden het wel leuker om wat die hardere sound wel wat naar boven te brengen. Dus, oké, je merkt dat er op dat moment, het album wordt dan niet zo fantastisch ontvangen. Er zijn daardoor steeds meer spanningen in de band, waardoor dat de band ook even zegt van, oké, even on hold.
Ja.
Roger Taylor begint een soloproject, allemaal oké. Freddie Mercury begint ook een soloproject. Je hebt dan de film natuurlijk van Queen, ik, ja, waarin dat ze zeggen van, oh my god, dat was een grote break-up en bla. Niet waar. Ze hadden effectief wel wat spanningen, maar ze begrepen van elkaar ook wel heel hard dat ze... dat iedereen zijn eigen solo-projecten voilà, ook wel lucht, doen. Hè? Wat dat wel zo was, is, en dat wordt in de film ook wel aangehaald, denk ik, dat er wel spanningen waren rond de persoonlijke manager van Freddie Mercury, die daar zich zodanig ontfermde over Freddie, waardoor dat Freddie wel zich steeds meer afzonderde van de band, waardoor dat ze wel connectie verloren. Dus Freddie begint dan aan een eigen solo-project dat zal uitvloeien tot Mr. Bad Guy. Fun fact, dat is een album dat is opgedragen aan zijn katten.
Is dat?
Ja.
Oké, wow.
Freddie Mercury had ook naast een groot sociaal leven, had hij ook een groot kattenleven. Dus hij was een ongelooflijke kattenvriend.
So he does like pussy.
Ja, hij had een kat Tom en dan dus ook een kat Jerry. Oscar en Tiffany, die zouden bedankt zijn geweest voor de productie van het album Bad Guy. En ja, rond dat moment dan beginnen ook zo wat meer al die andere solo-projectjes. Hij gaat zo wat meer met David Bowie ook wat samenwerken, met Michael Jackson ook zo wel wat samenwerken en zo. Dus allee, je merkt, de focus is op dat moment volledig rond die solo. Hij zit ook wel wat te zoeken van, waar wil ik naartoe? Waar willen we naartoe gaan? En Queen lijkt op dat moment even te zijn afgeschreven. Maar ja, de buitenwereld is nog altijd wel een hele grote fan van Queen. En ja, ze kijken nog altijd wel naar Queen als een van de zotte bands. Waarom? En dat hadden we nog niet aangehaald. Maar Queen was ook wel een band die dat het publiek letterlijk kon meenemen in hun optreden. Ze waren daar eigenlijk redelijk uniek in. Want ze brachten dan een album uit. Ze brachten dan een nummer uit, zoals We Will Rock You en zoals We Are The Champions. En dat waren net die nummers die dat volledig gefocust waren op
stadion,
op dat publiek eigenlijk meepakken. Dus het publiek is eigenlijk nog wel helemaal voor hen te vinden. En dan worden ze ook wel gevraagd van, goh, kijk, we gaan hier binnenkort, gaat er hier zo een heel groot stadion gebeuren zoals zijn. We hebben daar een titeltje voor gevonden, Live Aid. Queen, zou je misschien ook een performance willen doen?
En daar, ja, daar krijg je eigenlijk het meest iconische moment, denk ik, in rockgeschiedenis.
Ja, voilà.
Sowieso, als je op YouTube het gaat opzoeken, gaat je het vinden.
Ja.
Wat we nog niet vermeld hebben, is dat Freddie Mercury ook altijd een prop had. Hè? En dat was eigenlijk zijn half afgebroken microstand.
Ja, zo pakte voor
zo. Dus dat was eigenlijk ook zo'n beetje zo'n staf dat hij altijd vast had. Ja. En zeker op Live Aid, ja, wordt dat vereenzelvigd met hem. Je hebt heel veel bekende foto's waar hij voor het gigantische publiek staat. En het publiek eigenlijk kalmeert ook. Want wat is de achtergrond ook van Live Aid? Alles liep daar in het honderd. Ja?
Ah ja, oké.
Ja, ja. Mensen begonnen, waren te laat, sommige geluiden gingen niet, was allemaal, en ze moesten daar eigenlijk een heel onrustig publiek kalm krijgen.
Ah, ja, ja.
En Freddie Mercury begint daar en die zet letterlijk het publiek naar zijn hand. En dan heb je het de legendarische back and forth met de eyo.
Eyo.
En die mensen gaan mee en het is dankzij onder andere het optreden van Queen op Live, dat dat ook zoveel tractie heeft gekregen en zo gigantisch bekend is geworden. Hè?
Ja.
En zoveel geld heeft kunnen ophalen ook. Hè?
Ja, voilà. Die EO, dat wordt beschreven als de note heard around the world, omdat dat zo iconisch effectief was. Ja, en eigenlijk is dat een beetje de grote comeback van Queen. Hè? Allee, oké, goed, niet dat ze volledig weg zijn geweest, maar sinds 1982 hebben ze ook niks meer nieuw uitgebracht, buiten dan het solowerk. Maar ja, in 1985, oké, goed, ze doen die performance en ze zeggen van, oké, goed, deze zit goed, deze voelt goed aan, hup, we gaan er eigenlijk terug volledig in vliegen. En ja, in 1986 krijg je dan ook een nieuwe plaat met een nieuwe tour en dat is A Kind of Magic. Kind of Magic, ook weer zo een iconisch nummer. Zal ook weer supergoed onthaald worden. En ze gaan daarbij een heel uniek concert spelen, want dat zal een van de eerste concerten zijn die daar achter het ijzeren gordijn plaatsvindt, dus in Budapest. Ook een van de grootste optredens ooit, blijkbaar, in Oost-Europa.
Ja, inderdaad.
Zo maar te zeggen van, Queen is effectief, allee, wordt gehoord over de hele wereld. Hè. Als ze zelfs in Oost-Europa mogen langsgaan.
Voilà, en ook in Zuid-Amerika dan. Hè. Daar voilà. Worden ze eigenlijk in Argentinië zeker. Heeft Queen nog altijd zo'n cultstatus?
Ja, voilà.
Omdat dat inderdaad ook weer de eerste westerse invloed is die na heel veel dictators
exact.
Maar 1986 gaat ook het laatste echte publieke optreden zijn van Queen met Freddie Mercury, omdat hij begint fysiek niet goed te worden. Ja. Dus weet je, je kunt niet zeggen van hij wist wel dat hij HIV had, maar ik denk dat hij misschien, als je nu terugkijkt, hindsight 2020, dat hij wel voelde van oei. Hij zal dan ook zeggen tegen Brian May van kijk jongens, ik ga dit niet voor altijd blijven doen.
Misschien ook wel
met zo'n idee van het gaat niet goed met mij. Dus in 1986 zal het echt de laatste grote stadiontour zijn van Queen.
Ja.
Natuurlijk, dat is ook al. Hij heeft dan op dat moment al 700 concerten gedaan. Hè, in
zijn
je kunt hem ook niet veel kwalijk nemen.
Nee. En ik denk nog iconisch erbij, het laatste optreden gaat in Knebworth Park zijn, wat eigenlijk al een klein beetje een speciale plek is. Blijkbaar zou hij vlak ervoor... Hoe heet dat iconisch stadion nu weer?
Wembley.
Ik denk twee keer hebben uitverkocht. En ze wouden het nog een derde keer uitverkopen. Maar blijkbaar kon dat dan praktisch om een of andere reden niet. En dan zijn ze uiteindelijk in Knebworth Park terechtgekomen. 120.000 fans zijn naar Knebworth Park dus afgereisd. En hebben dus effectief dat laatste publieke optreden van Queen kunnen meemaken op 9 augustus. Maar zoals gezegd, na dat optreden zouden we hebben gezegd van... Ik ga dit niet voor altijd kunnen blijven doen. En dan beginnen er eigenlijk ook geruchten te ontstaan. Een goede 2 maanden later, dus we zijn dan zo wat eind 1986 richting 1987 aan het gaan, dan beginnen er geruchten ontstaan in de tabloids dat Freddie Mercury een HIV-test heeft ondergaan en dat die positief zou zijn geweest en dat er wel wat meer uit zou komen. Hij zelf gaat dat ontkennen. Hij zelf gaat zeggen van nee, ik ben allemaal perfect, alles is eigenlijk heel goed. Maar achter de schermen zou hij naar zijn vrienden gaan en zou hij zeggen van ja, kijk jongens, ik heb positief getest op AIDS. En op dat moment beginnen, rond 1987, beginnen die symptomen wel effectief steeds meer naar boven te komen. Dus
ja,
hij begint
inderdaad.
Er ook wat magerder uit te zien, hij begint er wat scherper uit te zien. Het zou op het begin nog met ups en downs zijn geweest, want natuurlijk, er wordt ook heel veel gezocht naar bepaalde medicaties en Sommige medicaties zouden hem af en toe ook wel even er terug bovenop helpen, maar dat is altijd maar van korte duur.
Tuurlijk, hè? En op dat moment is AIDS nog een vrij nieuwe ziekte. Voilà. Het werd toen nog gezien als een soort van... ze dachten ook dat dat een speciale vorm van kanker was.
Ja, dat werd het de homo-kanker eigenlijk.
Ja, inderdaad. Hè?
Voilà.
Dus ja, het zag er niet goed voor hem uit. Wat heel belangrijk is, op dat moment heeft hij ook een relatie met een man dat veel meer ook open was.
Ja. Met een kapper. Hè?
En een kapper.
Jim Hutton.
Jim Hutton, stereotyper kun je het niet vinden. Ja. Maar Jim Hutton zal in de jaren 90 ook zelf AIDS krijgen. Ja? En zal in 2010 ook sterven aan AIDS, maar zal tot de laatste dagen van Freddie Mercury aan zijn zijde blijven.
Ja.
En hij wordt dan ook gezien met een soort van een trouwring, niet echt, maar een soort van toch verbinding met Freddie. Als hij sterft.
Ja, nog belangrijker, want hij heeft in 87 is hij dan gediagnosticeerd met AIDS. Dat gaat hem er niet van weerhouden om nog muziek te maken. Hè. En ook niet Queen, gewoon als band, niet verder van weerhouden om muziek te maken. Dus ze gaan in 1988 nog The Miracle uitbrengen, waar dat dan een bom van een nummer op staat als I Want It All. En dan in 1990 brengen ze ook nog een nummer uit, Innuendo, waar dat dan toch wel een vrij iconisch nummer, The Show Must Go On, op staat. En dat vind ik gewoon al... Dat is al een soort van... Er wordt al een beetje wat gehint naar van... het gaat misschien... Dat nummer gewoon op zich hint al een beetje van The Show Must Go On, maar het gaat misschien niet meer altijd met Freddie Mercury zijn. Hij zal... Dat Innuendo-album zal hij inzingen, maar dat gaat ook heel moeizaam gaan. Dus hij gaat letterlijk die opnames die worden gemaakt en hij gaat dan naar de studio voor een uurke, voor twee uurkes. Hij zingt dan dat nummer in en eigenlijk daarna moet hij gewoon... hij geeft al zijn energie en daarna is hem ook gewoon kapot. Hè. Dan ligt hij terug gewoon ziek in zijn bed. Na dat album, want er gaat ook geen tour van komen.
Nee.
En na dat album gaat hij ook in zijn bed eigenlijk terechtkomen. En bij wijze van spreken raakt hem er amper uit nog maar.
Inderdaad.
En dan stranden we een beetje op het einde. Hè?
Wat misschien nog heel belangrijk is, is dat... Queen is een grote band, maar... Zeker Freddie Mercury was ook geliefd onder de artiesten. Hè?
Een
gigantisch goede vriend van Elton John. Hè?
Ja,
Twee handen op ene buik. Een beetje hetzelfde parcours wel afgelegd, als ik het zo mag zeggen. Hè?
Ja, als zijn er zo wat qua uitstraling en zo.
Ja, voilà. En ook een beetje van de Britse middenklasse uitkomend.
Ja,
van een heel klassiek gezin komend.
Ja,
ook wel strugglend met de hele seksualiteit. Zou ook ooit in de studio zijn gedoken met Michael Jackson, maar dat is nooit gereleased geweest.
Nee, dat had ik inderdaad er straks ook al even aangehaald. Hè. En natuurlijk ook, hebben we zelfs nog niet aangehaald, maar ook iconisch, samenwerken met David Bowie.
Ja, bij Under Pressure, hè, inderdaad.
Ja, met Under Pressure dan. Dus ongelooflijk, hè. Maar dan...
En zelfs als we dan, als we nu een klein beetje verder gaan kijken naar wie allemaal beïnvloed is geweest door Queen, ik denk dat je gewoon alles wat na Queen is gekomen, dat je wel kunt zeggen dat er wel iets zit van... Als je kijkt naar charismatische frontmannen of naar frontmannen die het publiek proberen op te jennen of mee te krijgen, dat je wel ergens een referentie naar Freddie Mercury moet maken. Hè?
Ja. Als je eigenlijk denkt aan een Billy Joe Armstrong tijdens Green Day, van Green Day, die dat ook heel vaak de EO's en zo zeker niet gaat laten, dat is een rechtstreekse knipoog naar onze vrienden.
En wat natuurlijk ook wel heel interessant is, dat Queen eigenlijk toch wel vrij hardere rock ook wel soms was. Mm-hmm. Dus dat je ook wel metal-artiesten gaat krijgen die eigenlijk zeggen van Queen was eigenlijk wel een grote invloed voor ons.
Zeker, ja. We zijn eigenlijk al aan het nabeschouwen, maar we zijn eigenlijk zelfs nog niet tot het einde van Freddie Mercury.
Ja, hij sterft wel. De dag voordat hem sterft, zegt hem dat hem AIDS heeft.
Ja, voilà. Dus op 23 november 1991, dan wordt er een statement de wereld ingestuurd waarin hij effectief bevestigt dat hij AIDS heeft. En dan, nog geen 24 uur later, dan gaat hij in zijn huis in Kensington in de nabijheid van Jim Hutton, maar ook van Mary Austin, die hij nog altijd beschouwt als de love of my life, sterven aan AIDS. Allee, er wordt eigenlijk gezegd dat hij niet sterft aan AIDS. Hij sterft aan een longontsteking die hem fataal werd door AIDS.
Ja, dus, oké, maar ja.
Ja, voilà, dan sterft aan AIDS. Hè. Maar ik bedoel, zo
als je
het,
een hartaanval krijgt en je valt van de trap, zet je dan gestorven aan een hartaanval?
Ah, ja, ja, maar het is dezelfde discussie als dat er bij corona soms was.
Ja, dat gaan we nu niet doen. Ja, ja, ja.
Maar in ieder geval, hij sterft op 45-jarige leeftijd. Dus echt nog wel jong. Ik denk dan ook van, hij was 45 en die heeft al... Allee, hij heeft wel echt een zotte carrière. Hij heeft er alles uitgehaald, denk ik ook wel. Uit wat dat hij van Queen wou maken. Het idee dat hij in begin jaren 70 had. En wat er dan uiteindelijk 20 jaar later is uitgekomen. Op die 20 jaar tijd heeft hij daar wel echt iets zot neergezet.
Ja, tuurlijk. Ja. 14 albums met Queen, dan nog 2 solo-albums. Zijn solo-albums die ook gebruikt worden, bijvoorbeeld voor het officiële UEFA-lied in 1999, dat ook gebruikt wordt met de Olympische Spelen. Dus allee, dat zijn ook geen doetjes van albums dat hij maakt eigenlijk. Hè. En dan de gigantische legacy, niet alleen van hem, maar ook van Queen voor heel veel opvolgende artiesten. Hè. Nu niet per se hij zelf, maar Brian May, die zijn eigen gitaar maakt. Hè, en daar ook heel veel armere artiesten mee inspireert om zelf een gitaar te maken en zo. Mm-hmm. En dan Freddie Mercury als de flamboyante, charismatische...
Glamoureuze
topman. Topman.
De topman van
topman,
Queen.
Topman, kopman, frontman.
Frontman, ja. Nee, ja, allee, ik denk sowieso hebben zij, wat dat je er net ook al zei, hun stempel wel echt gedrukt op de muziekwereld. En zeker als het gaat over stage persona. We hebben het bij David Bowie ook aangehaald, hè, dat hij wel echt een persona kan neerzetten, letterlijk, als een soort van ja, een soort van acteerprestatie dat hij daar neerzet. Maar wat ik nog het verschil vind met David Bowie, is dat Freddie Mercury zet daar echt een stage-persona,
ja,
neer. Dat is een entertainer. Allee, die pakt het publiek helemaal mee, zet dat letterlijk naar zijn hand. Al is het maar door te klappen of al is het door die EO's. Het publiek eet letterlijk uit zijn hand. En wat ik daar zo ongelooflijk aan vind, is dat iedereen altijd zegt van ja, de persoon die dat daar op het podium staat, is iemand helemaal anders dan de persoon die dat daarnaast dat podium staat. En je kunt dat bijna niet geloven als je van die filmpjes of zo van Queen ziet, als ze daar aan het optreden zijn en kijk naar een live aid. Dat is ongelooflijk, hè, met een charisma dat hij daar staat, met een zelfzekerheid eigenlijk. Je kunt je niet voorstellen dat daar eigenlijk een verlegen jongetje in schuil gaat.
Nee, inderdaad.
Nadat hij sterft, komt er ook nog wel een album uit, een soort van tribute-album van Queen.
Inderdaad.
Made in Heaven, waar daar onder andere dan een nummer op staat als This Could Be Heaven for Everyone. Gaan ook, ja, eigenlijk heel dat album gaat ook wel een klein beetje over de dood, over het leven het leven na de dood, dat soort zaken. Hij zou daar ook echt nog wel aan hebben meegeschreven, bepaalde dingen ook nog wel mee hebben opgenomen, maar je merkt ook wel dat dat hele album meer ondersteund wordt vanuit het Queen gegeven. Zou ook het eerste album zijn dat niet wordt toegeschreven aan Queen, maar dat soms bepaalde nummers echt worden toegeschreven aan de aparte leden van Queen. Dus allee, daarbij merkte ook al wel dat ze zelf ook even denken van hoe moeten wij nu verder?
Ja.
Queen gaat wel verder gaan, maar ze gaan dan niet meer echt volledig op dezelfde manier doen. John Deacon, op een gegeven moment zegt hij van oké, ik stop ermee, dit moet niet meer voor mij. Queen gaat vooral, denk ik zelf, nog wel wat verder blijven toeren en hun muziek.
En ook zo van die reunieconcerten en van die dingen.
Ja, en dan altijd met van
er is wel een hele bekende natuurlijk. Met, en er is ook een heel bekend reunieconcert samen met George Michael. Ook dan eigenlijk een beetje als gay icon wordt beschreven. Die gaan dan ook wel een legendarisch concert doen samen met Queen.
Ja.
Of de andere leden van Queen. Tribute van Freddie Mercury. Maar inderdaad, het gaat zo'n beetje een band zijn die af en toe nog een keer terugkomt. En dan worden er heel bekende andere artiesten uitgenodigd die dan de rol van Freddy een beetje op zich mogen nemen. Dus ik denk misschien dat voor die artiesten dat dan ook wel eens een klein beetje een droom is. Zo.
Oh, ja. Ja, wel, voilà. En nu de laatste jaren, want uiteindelijk Queen toert nog altijd, of doet toch nog wel geregeld een tour. En nu de laatste jaren doen ze het eigenlijk altijd met Adam Lambert. Adam Lambert is ja, eigenlijk iemand die daar... Ik denk dat hij heeft meegedaan met American Idol, daar ergens toch wel hoog in de charts is geëindigd, of toch ergens laat in de finale ergens is gestrand. En die moet, omwille van zijn stemgeluid, toch ook wel de aandacht hebben getrokken dan van Brian May, die dat zei van, oeh, die kunnen we misschien nog wel gebruiken voor Freddie Mercury. En dus tegenwoordig als optreden is het zo Queen plus Adam Lambert,
ja,
die
dat inderdaad.
Dan wel alle nummers van Freddie Mercury dan, of de zangpartij van Freddie Mercury dan voor zijn rekening neemt. Maar als ze vandaag als Queen optreden, is dat niet meer met John Deacon. Dus die heeft het hele rock'n'roll leven.
Maar die kunnen ook op pensioen gaan, hè, Sander.
Maar ja, tuurlijk. Het grappige is ook dat Queen, of dat Brian May, die heeft ondertussen dacht hij van, oké, goed, als het hier wat minder met Queen gaat, goed, dan ga ik me even weer terug op mijn eigenlijke studies focussen. Dus die heeft toch effectief een PhD gedaan in astrofysica. Want Queen was toch maar een zijprojectje voor hem. Allee,
ja,
om het zo te bezien. Dus, vandaar eigenlijk dus nog altijd wel bezig. En dus die erfenis van Freddie Mercury wordt nog altijd wel meegedragen. Hè? En roept toch nog altijd wel, of spreekt toch nog altijd wel tot de verbeelding, denk ik.
Inderdaad. Heel mooi.
Heel mooi.
Dan gaan we afsluiten met de iconische woorden van Freddie Mercury op zijn sterfbed. Bedankt om te luisteren naar de podcast.
Ik dacht,
Volg ons op Facebook, Spotify, onze iconische afspeellijst.
Ja, dat.
Instagram. Laat weer eens iets weten of je iets wilt horen. Laat weten als je iets niet wilt horen ook. En dan gaan wij er. Is dit de laatste aflevering van het seizoen?
Nee, zeker niet. We zitten in het midden van de aflevering. We hebben nu 3 afleveringen gedaan.
Ja, dus we moeten er nog 3 doen. Wie is de volgende?
Daar gaan we het zo meteen nog eens
even over hebben. Oké, dat is goed. Oké, maar dan rest er nog eens 1 ding. En dat is dag en bedankt zeggen. Hè?
Dag en bedankt. En tot
binnenkort.
Binnenkort.
Doei!
Yo!